Goedemorgen, Vader. Vader, we willen vanochtend, Heer, willen we tegen u zeggen dat we van u houden. En wat heeft u ons getrokken, Heer, uit de duisternis, Heer. En u plaatste ons in het licht. Heer, u trok ons weg bij de zonde en u zette ons in de gerechtigheid. Alles wie u bent. En eens waren we slaven en nu zijn we vrij. Heer, en eens waren we hongerigen en nu zijn we goed gevoed. En eens waren we dorstigen, maar nu hebben we onze dorst gelest. En u bent het levende water. En Heer, vanochtend zeggen we dat we van u houden. Dat we u dankbaar zijn. Heer, we zeggen dank u wel, Vader. Voor wat u in ons levens deed. Dat we niet langer dezelfde zijn. En Heer, vanochtend zeggen we dat we van u houden. Ja. We willen in uw ogen kijken, Vader. En willen opnieuw, ja, als het ware, betoverd raken door uw blik. Zoals het was die eerste momenten, Heer, dat we u ontmoeten. Die eerste liefde ontvlamde, Heer. Vanochtend hebben we onze lofprijs en aanbidding voor u gezongen. En ons hart gegeven en onze gedachten gegeven. En opnieuw onze levens gegeven op het altaar. En Heer, vanochtend zeggen we, Heer, dat we opnieuw kijken in uw ogen. En dat we betoverd zijn in de blik, u bent onze geliefde. En we kunnen u niet loslaten, we raken niet meer los van u. Vader, u bent alles wat we hebben. U bent alles wat we willen. We dorsten naar u. U bent zo goed. Zo goed. U houdt zoveel van ons. Heer, wat we zongen, Heer, dat u uw armen hier om ons heen slaat. Uw huk van de hemel, Heer. Vanochtend, hier zijn we gekomen voor die huk van de hemel. Ik zeg, Heilige Geest, kom. Stort uzelf in ons midden uit en geef ons allemaal een huk. Een linkse of een rechtse huk, maakt niet uit, als het maar een echte is. Ja, welkom Heilige Geest. En spreek tot ons vanochtend, vanaf de pagina's van de schrift, Heer. Heer, doorklief ons hart, Heer. Doorklief de rotsen nog in de weg zitten. Heer, die gedachten die niet van u zijn, die aanklacht, neem het weg, Heer. Want we zijn vrij. Vrij in Jezus, de Zoon. Aangenomen, geadopteerd als een volle zoon of dochter aan de keukentafel bij de Vader. En Heer, we happen van het heerlijke voedsel dat u voor ons hebt. Heer, is het havermout, is het bruine bonen met spek, Heer, het maakt ons niet uit. Heer, zet het ons voor en we happen het allemaal weg en we hebben honger en dorst naar u. Yes. Halleluja. Amen. Ja, ik wil dat gewoon even zo bidden. Goedemorgen allemaal, wat fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Ook als je thuis meekijkt, fijn dat je kijkt of als je straks kijkt. Ik wil graag het woord van God met jullie openen bij Matteüs hoofdstuk 7. Voor diegenen die mij niet kennen, mijn naam is Stef Schagen. Ik kom uit Friesland. Ik ben interim voorganger in Middenmeer tot januari. En ik ben blij dat ik een kind van God ben. Amen. Halleluja. Ja, dat is alles wat we nodig hebben om te weten en om te zijn. En de rest komt vanzelf. Ja, toch? Zijn er hier mensen die zich een kind van God weten? Yes, halleluja. Ja, ik zie niet iedereen zijn hand omhoog, maar je hoeft niet uit, hoeft niet door. Ja, glorie. Ja, goedemorgen. Nou, ik wil met jullie spreken. Ik had graag aangesloten bij het profetisch woord vanochtend. Over Israël. Maar ja, halleluja, dat is echt, God houdt van Israël. Amen. Ja, voor diegenen die me vorige keer hebben gehoord, die hebben een passie eruit horen komen. Yes, en die is er nog steeds, maar ik ga er vanochtend niet over spreken. Ik wil met jullie spreken over discipelschap. Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7. Niet iedereen die, Heer de Heer, ik lees uit een nieuwe Bijbelvertaling. 1921, nee, 2021. Anders was het een oude geweest. Heeft iemand hem? Heeft iemand een nieuwe Bijbelvertaling gekocht? Ja? Is hij goed? Ja, hij is gaaf, hè? Ja, hij is in de moderne taal. En ik lees het Grieks en het Hebreeuws. Halleluja, dus ik zit altijd lastig met vertalingen. Want ik denk altijd, ja, maar wat staat er in het Grieks en Hebreeuws? Dat maakt verder niet uit. Want het is een mooie vertaling. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Als ik over deze tekst denk, er is vandaag best wel veel discussie. Dat kun je misschien wel lezen op het internet ook over de huidige worshipcultuur. Is dat nou nog echte worship of is het meer entertainment? Er is een enorme discussie gaande. Ik wil een aanbidder van Jezus zijn. Ik wil mijn hart op het altaar leggen. Elke keer weer opnieuw mijn hele leven erbij. Maar het is best discussie over. En misschien refereert het hier wel aan. Want Jezus die zegt hier niet ieder die zegt Heer, Heer. Het is niet hoe mooi wij kunnen zingen. Ha, op zondag, toch? Ja, het is wie je bent op maandag. Ik heb mijn titel gegeven waar het allemaal begint. Nou, morgenochtend als de wekker gaat. Dan blijkt of je een echt discipel bent. Niet of je op zondag mooi kan zingen. Altijd is kort jakje ziek. Midden in de week. Maar zondags niet. Dat gaat over volgens mij een vrouw met een kort jakje, met een kort rokje. Een publieke vrouw, heb ik begrepen. Ik heb dat liedje nooit begrepen, maar iemand vertelde mij dat. Ja, ik zong dat als kind altijd. Maar het is, ik snapte er niks van. Maar in ieder geval, behalve dan, zeg maar, dat je door de week moet zijn wat je op zondag zegt dat je bent. Amen, we gaan naar huis. Daar hebben we wel genoeg om over na te denken, denk ik al bij mezelf. Ja, als morgenochtend om 6 uur of om 7 uur de wekker gaat. Ik was vannacht om 4 uur wakker voor jullie aan het bidden. Ha! Ja. Oh, heerlijk zeg. Ja, ik heb daarna ook niet meer geslapen. Nou, ja, dat komt niet door jullie. Dat komt omdat ik gewoon niet kon slapen, zeg maar. Maar er is discussie over die worshipcultuur. Want het gaat niet om hoe mooi je kan zingen. Het gaat om wie je bent. Poef. Amen. Dat is een preek op zich. Nou, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Ja. Hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet in uw naam vele wonderen verricht? Dan zal ik hun rechtuit zeggen. Mooi vertaald, hè? Rechtuit, recht voor zijn raap. Zeg maar, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie onrechtplegers. Hoe scherp wil je hem hebben? Ik denk wel eens tegenwoordig, ja, ik val gelijk maar met de deur in huis naar binnen. Je denkt, lieve help, wat hebben we nou in ons midden misschien? Maar ik denk wel eens, hebben wij niet in deze dagen de Bijbel vervangen met profetieën? Ik merk dat vaak in gemeentes, dan willen mensen eigenlijk liever dat ik over ze profeteer. Ik ben profetisch een beetje aangelegd, zeg maar, die bedrading. Geestelijke bedrading, mijn geestelijke mens. En ik zie dingen over mensen en soms heb ik dromen en soms zie ik ook engelen. Ik kan jullie mooie verhalen vertellen, maar het lijkt soms wel alsof we de Bijbel hebben vervangen met persoonlijke profetie. En als we die persoonlijke profetie dan niet hebben gehad, dan is voor onze samenkomst niet goed genoeg. Ik maak dat mee. Ja, maar hallo zeg, God is er niet voor ons, wij zijn er voor hem. En hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben we niet in uw naam vele wonderen verricht? Ik geloof in al die dingen. Jullie ook, ik merk het. Jullie hebben een worship, jullie zijn een aanbiddende gemeente. Goeiedag zeg, wat een deken van aanbidding ligt hier. Dat moet je voeden met elkaar. Dat is van God. En ik geloof dat jullie ook profetisch zijn. Ik voel dat, ik merk het als ik hier binnenkom. Halleluja. Ik denk zo, er is hier een zalving van de Heilige Geest voor het profetische. En ik geloof dat jullie demonen willen uitdrijven en de zieken willen genezen. En toch zegt Jezus, maar het komt erop aan wie je bent op maandag als je naar je werk gaat. Ik zal je rechtuit zeggen, je bent een onrechtpleger. God daagt ons uit, zou je kunnen zeggen uit deze verse, om meer op Jezus te gaan lijken. Om meer als onze Vader te zijn, waar Jezus de bergrede mee afsluit. Wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, die kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. En we kennen dat lied toch? Een wijs man bouwde zijn huis op de... Ja, die heb ik wel begrepen hoor, als kind. Maar. En toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stort het in. Want het was gefundeerd op een rots. En wat is dan die rots? Dat is niet dat je zingt, u bent de rots en mijn vertrouwen. Dat is goed om te doen. Maar Jezus zegt hier, nee, je bouwt je huis op een rots als je deze mijn woorden doet en er naar handelt. Of hoort en er naar handelt. In de Bijbel is het zo, in het Hebreeuwse denk ik ook, je hebt pas gehoord als je het hebt gedaan of bent gaan doen. Je bent pas echt veranderd als je echt bent het tegenovergestelde bent gaan doen van wat je eerst deed. Wat Paulus schrijft in Efeze hoofdstuk 4. Eens was je een dief. Stop ermee. Verricht goed werk met je handen en begin dan te geven. Dus eerst nam je en nu begin je te geven. Eerst had je vuile taal in je mond, maar nu begin je woorden van bemoediging en van kracht en van troost te spreken. Eerst was je onrein en nu ben je heilig. En Jezus zegt dat Toen de regen neerstroomde, de beken buiten hun oeverstraat, de storm opstak en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Waarom? Het was gefundeerd op het rots. Op de rots. Waarom? Omdat je bent gaan doen wat Jezus zegt vanaf deze bladzijde van de schrift. Van bladzijde tot bladzijde, van kaft naar kaft. Als je doet wat dit boek zegt, het woord van God, dan zul je altijd je huis bouwen op de rots. Altijd. Waarom? Wat God gesproken heeft, is waar. Het is betrouwbaar. En God kan niet liegen. Dat zit niet in zijn natuur. Hij kan nooit iets zeggen wat niet waar is. Dat betekent als dit Gods woord is. En daar kunnen we nog een keer over praten. Dat je het kan vertrouwen. En als je je leven bouwt op dit boek, zeg maar. Het spreken van God. En die profetieën die mogen ook erbij komen. Maar die zijn vaak ook wat toch niet helemaal volmaakt. Toch? Ja, heb je wel eens profetie over je leven gehad? Ja, heb je profetie ook getoetst? Nou, ze waren zo mooi dat je nam ze gelijk voor waar aan. Ja, toch? Ik doe dat wel hoor, maar het is goed om ze te toetsen. Amen, dat was al drie preken bij elkaar zeg. En wie deze mijn woorden hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. Toen de regen neerstroomde, de beken buiten hun oeverstraden en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Zie, Matteüs 28 sluit Jezus het Matteüs-evangelie af. Zoals in alle evangelieën zegt hij, ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Maar wat is nou een goed discipel dan? Wat is een goed christen? Het woord is mathetuo in het Grieks. Het betekent ook discipel zijn. Niet alleen discipelen maken. Je moet eerst een discipel zijn, voordat je een ander kan helpen het te worden. Je moet eerst datgene zijn wat de Vader wil dat je bent, voordat je een ander kan helpen groeien daarin. Als je zelf niet bent wie je denkt dat een ander moet zijn, dan gaat het niet lukken. Amen. Dat was de vijfde preek. Dat is zo diep wat ik eigenlijk deel. Want dat betekent dat er een uitdaging van God ligt. Wil jij zelf alles worden wat ik voor je bestemd heb om te zijn? Voordat je anderen zo verder gaat helpen dat te worden. Maar wat is nou een goed christen dan? Ik denk als christenen komen in alle soorten en maten tegenwoordig. Toch? Gereformeerd. Charismatisch. Ergens in het midden, evangelisch, idealistisch, we gaan de wereld veranderen. Realistisch, nou vergeet het maar. Als we het over de eindtijd hebben, dan heb je futuristen en preteristen en historicisten heb je ook nog. En ja, ik ben een progressieve futurist, zeg ik altijd, met een preteristische passie. Amen, dat is de preek nummer 6. Ik geef jullie gedachtegoed om mee te nemen. En hoe zit het dan met Israël? Nou, je kan pas een volledig christen zijn als je voor Israël bidt en gaat. Shalom, Jeruzalem, toch? Sha'alu, shalom, Jeruzalem. Vraag om de vrede van Jeruzalem. Ja, ik geloof daar met helemaal uit. Wat is nou een goed christen? Dat mensen het aan je merken, dat lijkt me een goed idee. Dat als je 's ochtends naar je werk gaat, je komt op je werk of je komt op school. Dat ze je zien en dat ze Jezus in je ruiken. Ah, de aroma ten leven of ten dode. Want wie Jezus niet wil, dat loopt slecht af. Maar als je Jezus maakt, dat als je op school komt. Dan zeg je, wat heb jij wat ik niet heb? En hoe komt dat? En ik wil het ook. Dat je als een magneet bent. Paulus die schrijft in 2 Korinthe. Jullie zijn de geur van Christus, de aroma. Oh, heerlijk zeg. Ja, wat ruiken mensen aan je als ze jou ruiken? Of dat er staat, daarachteraan, jullie zijn een brief. Paulus heeft een discussie in de 2 Korinthebrief. Dan zegt hij, moet ik mezelf gaan aanprijzen met een brief te schrijven om mezelf aan te bevelen? Nee, zegt hij, jullie zijn onze brief door de Heilige Geest opgesteld. De inkt van de hemel, door wij de pen van op aarde, zeg maar, is die inkt gestroomd. En jullie zijn een brief. Dat als je op school bent, dat je medestudenten zeggen, ik lees Jezus in jou. Jij bent anders dan ik. Of op je werk. Als je op je werk komt en de mensen stoppen met vloeken. Glorie. En waarom? Niet omdat jij zei dat ze moeten stoppen met vloeken, maar omdat je die invloed bent geworden. Ze weten het en ze kunnen er niet omheen. En je bent een gloeilamp van de hemel. Met 50.000 miljoen miljarden hemelse volt, zeg maar. Ja, die door je heen stroomt en je straalt hem uit. Oh, heerlijk zeg. Ja, misschien verblindend voor sommigen. Ja, als je Jezus zegt dat in de bergreden. Hij zegt, jullie zijn het licht. Hoe mees este? Staat er, jullie zijn het licht. Zo fostes gees, het licht van de aarde. Jullie zijn het licht. Als je met je handen omhoog staat op zondagochtend. Of misschien wel op maandagochtend om 6 uur. Of om 4 uur als je wakker wordt. Halleluja. Weet je, vingers, woep, in het stopcontact van de hemel. Toch? Zoom. En de stroom van de volt, je staat in lichte laaien, je begint te gloeien. En dan kom je op je werk en dan schijn je nog na, zeg maar. En de mensen denken, daar komt Jezus binnen. Ja, misschien zit het even net iets genuanceerder, maar zoiets moet het zijn. Omdat je de zout bent van de aarde, zegt Jezus. Een smaakmaker. Mijn vrouw kan goed koken. Allemaal uitgenodigd bij deze. Oh, wat doe ik eraan? Agnes kan lekker koken. Ze heeft 1 keer in ons huwelijk iets gemaakt waarvan ik dacht, nee, dit is hem niet. Maar dat durfde ik niet te zeggen. We waren net getrouwd. Ja, ze maakte shawarma broodjes en het smaakte naar zand. Echt waar. Echt hop. En na een tijdje, toen ze zegt, we waren net getrouwd de eerste maand. Ze zegt, vind jij dit lekker? Nou ja, goed. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. In de beleefdheid, zeg maar. Nou ja, goed. Dus ja. Ze zegt, dat smaakt naar zand. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, ja. Ja. Als Agnes kookt, is het altijd goed. Behalve als er geen zout op zit. Dan vind ik het niet lekker. Dan is het toch smaakloos. En Jezus zegt dat in de bergreden. Dat je het zout van de aarde bent. Het wordt pas leuk in de wereld op aarde als wij er zijn, als de zoutkorrels van God. Toch? The very important peanuts, zegt David de Vos altijd. Toch, ken je die? De vips? De vips, the very important peanuts. Dus als je naar de kroeg gaat, er komen wel mensen hier in de kroeg? Nee, je hoeft je hand niet op te steken, want om te... Nee. Ja, dat mag wel, maar komen mensen wel eens in de kroeg? Nou, als je daar dan aan de bar gaat zitten, ik kom er nooit, dat heb ik gehoord, dat is echt waar, ik kom er bijna nooit. Ik moet het eens een keer gaan doen. Ik was het laatst aan het preken, toen dacht ik, ik moet eens een keer naar de kroeg gaan. Ja, waar zou Jezus zijn trouwens, hè, op zondag? Zou hij nou bij ons zitten? Of nou, misschien op zondagochtend niet. Ja, op zondagochtend wel, maar daarna zou hij misschien toch de verlorenen opzoeken. Nou, hoe dan ook. Ja, niet dat iedereen die in de kroeg zit een verlorene is, dat zeg ik er dan even bij. Maar het zou maar zomaar kunnen dat je er eentje tegenkomt. Maar als je daar dan aan de bar gaat zitten, dan staat er altijd een glas met pinda's. En dat is een truc. Want de bedoeling is dat je er een paar neemt en die zout, en dan krijg je dorst en dan bestel je er nog eentje bij, zeg maar. Zo ongeveer zijn wij vips, zegt David de Vos. Heel mooi. We zijn very important peanuts. We zijn gezouten pinda's. En dat mensen door ons dorst krijgen. Ja, dat ze dorst krijgen. En zout gaat ook bederf tegen. Wij zijn het geweten van God in de wereld, lieve mensen. En als wij niet meer gezouten zijn, zegt Jezus in Matthäus 5, dan zijn we nergens meer, dienen we nergens meer tot nut. Dan kunnen we beter weggegooid worden. Maar als wij gezouten worden door de hemel, dan worden we het geweten van God op aarde. Gaat het slechter in de wereld, moreel, omdat wij als kerk gewoon geen stem meer hebben in de wereld. Omdat wij als kerk zelf ongezouten pinda's zijn geworden. In plaats van dat we nog gezouten zijn door God. En ik weet het nog, mijn eerste baan was ik 19 bij de gemeentelijke dienst houtplantsoenen en begraafplaatsen. Ja, wat moet je daar nou als christen? Ja, nee, maar goed, dat was nodig in Haarlem aan de Kleverlaan. En ik begon met mijn collega's over Jezus te spreken. En toen in de pauze, weet ik nog, ik kwam net bij Jeugd van de Opdracht vandaan. Ik was zo groen als gras eigenlijk in het leven. Maar ik wilde voor Jezus gaan. En ik zat daar in de pauze, in de lunch, geruimte zeg maar. Daar belden mijn collega's dan een sekslijn. En dan hadden ze een grote megafoon die ze op straat ook wel eens gebruikten. En die zetten ze die megafoon ervoor en dan hoorde je al die geluiden. Gewoon om me te treiteren en me uit te lokken. Toen had ik een gesprek op een gegeven moment met de personeelschef. En ze zegt, zou je willen stoppen om over Jezus te spreken? Ik zei, nou, dat ga ik dus niet doen. Ik zei, jullie praten over jullie dingen. Ja, en ik praat over mijn dingen. En ik dring het niemand op, maar ik kan mijn snavel toch niet houden. En ze dacht, goed jongen, nou, ik geloof een week later of zo werd ik ontslagen. En toen hadden ze geen werk meer voor me, zeiden ze. En toen werd ik door een ander uitzendbureau gebeld of ik daar en daar wilde werken. En toen zei ik, nou, daar kom ik net vandaan. Ik ben daar net ontslagen, omdat ze geen werk meer hadden, zeiden ze tegen mij. Dat is wat, ja. Randstad uitzendbureau, Tempo Team, ja, prima banen hoor voor je. Oké. Maar ik dacht, zo, hier gebeurt wat, zeg. Nou ja, lijden voor de Heer, dacht ik toen, met een lange ei. Nou ja, dat is misschien wat te veel gezegd. Gij zult vervolgd worden, gij zult ontslagen worden. Maar het gaat om de essenties. Hebben wij nog die invloed op onze omgeving? Als mensen ons zien, merken ze het dan. Als we op ons werk komen, ruiken ze dan dat we 's ochtends, voor we kwamen, God hebben opgesnoven. Kunnen ze het aan onze ogen zien, zoals bij Mozes, die doek over zijn gelaat. De heerlijkheid. Die straalde van zijn gelaat, omdat hij God zag. Met God sprak tussen de vleugels van de cherubim en in de tabernakel. Sprak met God. Kunnen ze het aan ons zien? Kunnen ze het aan ons ruiken? Kunnen ze het aan ons merken? En hebben we dan dat effect? Ik wil je vanochtend, zeg maar, 6 of 7 grondbeginselen geven over discipelschap. Want Jezus sluit Matteüs 28 af met de opdracht, ga en maak discipelen. Wat is nou een goed discipel? Wat is nou een echt christen? En daarvoor moet je eigenlijk aan het begin van het Matteüs-evangelie zijn, in de bergrede. Hoofdstuk 5 tot 7, wat we net gelezen hebben, waarmee af hebben gesloten. Ik geloof dat God ons roept om gevaarlijk te worden in de wereld. Positief gevaarlijk. Positief, potentieel gevaarlijk. Ik geloof dat God ons roept om een windvlaag te zijn. En ieder die door de geest opnieuw is geboren, zegt Jezus in Johannes 3. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar die komt of waar die heen gaat, maar hij is als een windvlaag. Je hoort zijn geluid. Zo is een ieder die uit de Heilige Geest geboren is. En ik geloof dat God ons roept om die windvlaag te zijn. De Heilige Geest. Door ons heen. En ik geloof dat God ons roept om die tornado te zijn. Sommigen die zeggen dan over de bergreden. Matteüs 5 tot 7. Als je straks thuis bent, lees hem ineens. Ruk uit en ga hem doen. Die zeggen dan, die bergreden is te moeilijk. Die is te moeilijk om te leven. Jezus zegt daar, geef als ze van je nemen. Zegen als ze je vervloeken. Als ze je uitschelden, scheld niet terug. Als iemand je een hemd wil nemen, laat hem ook je jas na. Dat is te moeilijk om uit te voeren. Dat is te moeilijk om te doen. Maar het punt is, en dan zeggen ze, ja, maar dat is zeg maar voor straks in het millennium, in het koninkrijk. En ik ben een futurist, dus ik geloof erin dat het millennium nog gaat komen en dat Jeruzalem de hoofdstad zal zijn van het millennium. Zo, dat is de 8e preek vanochtend. Nou, en dan, maar dat gaan we meemaken. Maar dan zeggen ze, ja, dat is voor dan om die bergreden te leven. Nee, die bergreden is voor nu. Het heeft er alle schijn van en alle werkelijkheid van dat die bergreden voor nu is. Dus de enige manier waarop je een echt goed discipel kan zijn en de bergreden kunt gaan leven, dat is als God jezelf de kracht geeft om dat te doen. En daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Amen. En de Heilige Geest nodig om te worden wie God wil dat we zijn. Want we kunnen het niet uit eigen kracht. Eerste grondbeginsel wil ik aan je meegeven. Misschien wel de belangrijkste. Allereerst. Als je een krachtige discipel van Jezus wil worden. Dan kun je het beste beginnen waar niemand kijkt. In je verborgenheid. Begin in je verborgenheid. Begin in het geheim, waar niemand kijkt. Ik zou bijna willen zeggen, we sluiten de samenkomst af. En dan ga je naar huis en dan doe je de gordijnen dicht en dan doe je de deur dicht. En dan neem je daar de tijd om alleen met God te zijn. Om naar hem te kijken, om hem te ontmoeten. Dat je zegt daar, je gaat op je knieën of je gaat op bed liggen. Zoals de psalmist zegt, als ik op mijn legerstede lig, dan denk ik aan u. je daar gaat liggen, of je gaat op je knieën, of je gaat op de bank liggen, of je gaat staan. En dan zeg je, Vader, ik moet vandaag met u spreken. Ik moet u ontmoeten, ik wil u ontmoeten, ik heb honger en ik heb dorst naar u. Begin in je verborgenheid. God reageert op mensen die hem in het geheim zoeken. Wie ben je dan? En wat doe je dan als niemand kijkt? Wie ben je in de verborgenheid? God reageert daarop. Het is alsof de Vader ons uitdaagt en ons uitnodigt. Wil je mij opzoeken? In the secret place. Wil je mij opzoeken? Daar waar niemand het ziet, maar ik zie het. Daar waar niemand kijkt, in het geheim, niemand weet ervan. Maar ik ben daar en ik wacht je op en ik sla mijn arm om je heen en ik geef je die huk waar je zo'n behoefte aan hebt. En ik sla mijn arm om je heen en daar wil ik met je spreken. Wil je mij opzoeken? De psalmist die zegt, u wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt u mijn wijsheid bekend. Je zou misschien wel kunnen zeggen, dat wat je meebrengt in het publiek, is wat je hebt aangeboord bij God in het geheim. De geur die je verspreidt is de geur van de aroma van Jezus door de Heilige Geest, waarin je hebt gewenteld toen niemand keek. Jezus zegt dat in Matteüs over succes. Zorg ervoor dat je je goede werken niet doet voor de mens om in het oog te vallen. Anders heb je geen aanspraak op loon, op effect bij je Vader in de hemelen. Maar gij, wanneer gij aalmoezen geeft, wanneer je geeft, laat dan zelfs je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Zo geheim. Waarom? Opdat uw aalmoes verborgen blijven. Het is bewust verborgen blijven in je relatie met God. En uw Vader staat er, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Het woord is met opzet iets verborgen houden. Entokrupto staat er in het Grieks. Met opzet, opzettelijk iets verborgen houden voor een ander. Opzettelijk geheim houden voor een ander. Met andere woorden, het is alleen de Vader die het ziet. En dan staat er in het Grieks staat er, kai ho patesu ho blepon entokrupto. En je Vader die kijkende is in het verborgene. Die ziet in het verborgen. En het staat er niet dat hij één keer zeg maar zijn ogen open doet en weer dicht doet. Of één keer knipoogt. Nee, er staat voortdurend. Hoblepon in het Grieks. Het is in de voortdurend voortgaande tijd. Het is alsof de Vader als een levensstijl heeft om te kijken wie je bent en wat je doet in het verborgene. Wanneer je bidt, moet je niet zijn als de huichelaars. Toneelspelers staat er. Want ze staan gaarne in de synagogen op de hoeken van de pleinen te bidden om de mensen in de oog te vallen. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon al ontvangen. Ze hebben het effect al, namelijk dat ze gezien worden. Maar jullie, wanneer jullie bidden, ga in je binnenkamer, in het verborgene. Sluit de deur en bid daar in het verborgene tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Opnieuw staat daar, de Vader die in het verborgene kijkende is. Als je bidt. Hij kijkt voortdurend naar je. Wie je bent, als niemand kijkt. Wat je doet, als niemand kijkt. Wie zou je kunnen zeggen, wie ben je in het verborgene? Wat doe je daar? Wanneer je vast? Zet geen somber gezicht, zoals de huichelaars. Maar jullie, wanneer jullie vasten, doe olie op je hoofd, was je aangezicht, opdat de mensen het niet bemerken dat je vast, maar uw Vader, die in het verborgene is. Voor de derde keer, drie keer, zegt Jezus in Matteüs 6, uw Vader die in het verborgene is, hij in het verborgene kijkt. Je zou misschien wel kunnen vergelijken met de wortels van een boom. In die bergrede spreekt Jezus over de boom. De goede boom met goede vruchten en de slechte boom met slechte vruchten. Je zou kunnen zeggen, je bent een boom voor de Heer. Een tere bindt van de gerechtigheid. Dat zongen we vroeger, Jesaja 61. Psalm 92 vers 13. De rechtvaardige, de tzaddik, zal groeien als een palmboom. Ik heb me laten vertellen dat als een kweker een palmboom wil kweken, dat hij het zaad van de palmboom in de grond plant. En ik denk dat hij er wat water bij doet. Ik ben een stadsjongen. De enige verstand dat ik heb is van bloembollen die ik vroeger gepeld heb. Zeg maar, in Hillegom, Lissen, daar fietste ik. Bloembollenpellen is het enige verstand die ik heb. Verder heb ik geen verstand van tuinieren. Dus ook niet van palmbomen. Maar die kweker die zet die palmboom, die vrucht in de grond. En wat doet hij dan? Dan legt hij er een steen op. Hij legt een steen op. Waarom? Zodat niet het zonlicht erbij komt. En die boom omhoog schiet. Zonder dat hij wortels heeft. Het eerste wat hij doet is zorgen dat die palmboom naar beneden de grond ingroeit en wortels krijgt. Zonder dat er licht komt, zonder dat er zon komt. Dat er eerst de wortels komen naar beneden. Zodat de palmboom eerst wortels krijgt voordat hij naar boven opschiet. Jesaja 37 zegt God dat van Israël, vers 31. De bedoeling is dat jullie naar beneden wortels schieten. En naar boven vrucht dragen. Schiet eerst in de grond, naar beneden, met je wortels. Zorg eerst dat je diepe wortels krijgt in God. En dan zal die vrucht vanzelf wel komen. En die wortels, dat weten we. Elke boom zijn wortels. Die zitten in de grond, in de verborgenheid. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Als er een storm is geweest en je loopt door het bos, dan zie je precies welke bomen geen goede wortels meer hadden. Die liggen omver. En dan kan je zien dat die wortels maar heel kort waren. Maar een boom die diepe wortels heeft, die kan een storm wel aan. Die kan wel een tornadootje verdragen, zeg maar. Waarom? Zijn wortels zijn zo diep in de bronnen. Zijn zo diep in de aarde. Dan zou je kunnen zeggen vandaag, de vraag is, hoe diep schieten je wortels in God? Sta je in goede grond? Tap je uit de bronnen van God die diep zijn? En die misschien diep gaan. En misschien moet je door heel wat aardlagen heen om diepere wortels te krijgen. Misschien moet je door heel wat crisissen heen, of door heel wat weerstand heen, of door heel wat toestanden heen om diepere wortels te krijgen. Maar ik weet zeker, als je heel je leven besteedt om diepe wortels te leggen in God, dan zul je die boom, die tere bindt van gerechtigheid worden, die eik, die onverwoestbaar staat en die vrucht draagt tot in hoge ouderdom. Agnes die zegt altijd, Stef, de demonen die knagen niet aan je takken en aan je vruchten en aan je bladeren. Nee, die knagen aan je wortels. Want zij weten, als ze je wortels omver kunnen knagen, dan kunnen ze je hele leven en je hele boom vernietigen. Hoe diep zijn je wortels? Hoe diep gaan ze? Nou, misschien is er een storm nodig om te laten zien hoe diep je wortels in God echt gaan. Misschien dat je die uitdaging nodig hebt. Of misschien zeg je, ja, maar ik geloof in de Heer. Ja, totdat je een rekening op de deurmat krijgt, zeg maar, die je niet kan betalen. En die ligt dan voor je op de tafel. En dan denk je bij jezelf, hoe ga ik dat doen? En dan blijkt misschien wel pas echt je geloof in God. Want Hij kan voorzien. Of misschien zijn er andere crisissen in je leven en je weet, o Heer, help. En dat is het moment waarop je je wortels diep in God hebt. Of niet? Zegt God, mag ik dieper bij je gaan? Mag ik een storm misschien wel in je leven toestaan, zodat je dieper in mij gaat groeien? Dank u Heer voor de storm. Dank u Heer voor die rekening die ik niet kan betalen, want u hebt voorzien. We waren een paar weken geleden aan het bidden voor een andere auto. Agnes zegt, ik heb het idee dat we moeten bidden voor een andere auto. En we gingen ervoor bidden. De vader geeft ons dan een nieuwe auto. En die van ons is goed. Ik rij in een Saab, een oude Saab. Ik heb bijna 380.000 kilometer op de teller. Ik rij maar heel wat kilometers. Maar een heerlijke auto om in te rijden. Echt waar, een Saab. Iemand die een Saab rijdt hier? Ja? Nou, die kan ik je aanbevelen. Nou, ze hebben één keer gebeden. Zijn vader, wilt u voorzien dan? Want we hebben geen geld voor een andere auto. Ik ben een voorganger. Je weet hoe dat zit dan financieel. Ja, dat is wat lastig. Amen. Ja, nou, goed. En toen op zaterdag ging de deurbel. En toen kwam er een heel lief echtpaar. Ja, nou, we hebben iets voor jullie. Een envelop. €5.000. Serieus. En er stond op voor een auto. Glorie. Glorie. God voorziet. En we zijn gaan bidden samen. Als je samen gaat bidden, dan gebeurt er wat. Ja, als je zegt, nou dat gebeurt bij mij niet. Dat zou kunnen. Dan hebben we een ander onderwerp. Dus vervoer voor een andere preek, zeg maar. Daar gaan we het vanochtend niet over hebben. Maar ik ben zo gezegend. Wat een geloofsuitdaging. Agnes die heeft altijd wat meer, dat zeg ik eerlijk, wat meer geloof voor dat soort dingen dan ik. Maar ik leer het van haar om zo met God in geloof te wandelen, om te bidden en dan zal God voorzien. Soms heb je een uitdaging nodig om tot kracht te komen. Vanuit je crisis komt Gods kracht in je openbaar. Amen. Nou, ik heb één principe, ik heb er nog zes. Ik heb altijd te veel. Sorry, maar ik ga toch even lekker door. Tweede, dus begin in je verborgenheid. Ga naar huis straks. Zoek de Vader op. Vader, ik moet met u spreken. Ik kan niet langer bij u wegblijven. Ik kom terug in die geheime plaats. Tweede, hou het bij jezelf. Hou je blik op jezelf gericht. In de zin van, dat je niet naar die ander kijkt, wie jij denkt dat die ander zou moeten worden. En veel mensen willen graag een ander veranderen. Nou, ik heb al moeite om mezelf te veranderen. He, ga heen en we zullen de wereld veranderen, toch? Transform your world. Ja, toch? We zullen de wereld veranderen. Nou, begint bij mij. Ja, ik wilde vroeger als jonge tiener, zeg maar, naar het slagveld. We zullen de vijand verslaan. Ik voelde me als een David tegen Goliath, maar als God met je is, ja. Maar ik struikelde al over mijn eigen been op weg naar de uitgang, zeg maar. Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt. Spreuken 16, vers 32. Wat zie je toch, die splinter in het oog van je broeders, zeg maar. Nee, joh. Huichelaar, toneelspeler, begin eerst nou bij die balk in je eigen oog. De goddelijke volgorde is altijd dat je bij jezelf begint voordat je aan een ander begint te peuteren. En als je nou klaar bent met jezelf, dat je klaar bent met zelf meer en meer op Jezus te gelijken, begin dan een keer misschien bij een ander. En misschien dat je denkt, nou dan kom ik er nooit om aan die ander te helpen, maar dat is het principe zeg maar van Jezus. Sommige mensen die hebben zo'n balk bij zichzelf. Dat ze het ander bij een ander het oog uitsteken door een slechte zicht. In plaats van dat ze alleen de splinter weghalen die misschien in het oog van die ander zit. Ze richten meer schade aan in het proberen anderen te veranderen dan dat ze zouden moeten. Dus geef geen anderen de schuld van je situatie. Maar zeg bij jezelf, welke besluiten moet ik nemen? Wat heb ik fout gedaan? Waar heb ik schuld aan de situatie? Adam zei tegen God, de vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Waar was Adam om zijn vrouw te beschermen? Waar was Adam toen het mis was gegaan? Waarom rende hij weg voor God en ging die God niet tegemoet en zei, Vader, we hebben het verknald. Help, grijp in. Echte rechtvaardigen. Zijn niet volmaakt, maar ze nemen verantwoordelijkheid voor de situatie. Begin bij jezelf. Zijn er besluiten die je moet maken? Zijn er keuzes die je moet maken? Als je straks daar in die verborgen plek met God bent, zijn daar keuzes die je moet maken? Zodat het anders wordt. De duivel is misschien wel nergens zo bang voor. Als voor mensen die de juiste keuzes maken. Die verantwoordelijkheid nemen. En die er met Jezus voor gaan. Zijn er verkeerde vrienden. Die een verkeerde invloed op je hebben. Waar je af mee moet rekenen. Waar je misschien bij weg zou moeten blijven. Zijn er familierelaties. Waardoor je ziek wordt. Ongezond geestelijk. Ongezond emotioneel. Sociaal. Zijn er banden die je knellen. Die niet van God zijn. Zijn er zonden waar je van af moet. Zijn er dingen die je doet in het verborgene waarvan je weet het is niet goed en je moet er vanaf. Je krijgt tegenwoordig op Facebook de ene na de andere bericht over seks, porno, mannen, de berichten. Je krijgt er bijna rode oortjes van en dat komt via Facebook en dan elke ochtend dan moet ik zeg maar verwijderen, moet ik dan drukken en dan moet ik soms wel 10 of 15 van die gekke verzoeken moet ik gewoon verwijderen. En dan staan soms de meest pikante foto's bij. Klik, weg ermee. Verwijderen. Waarom? Ik wil mijn geestelijke bronnen niet vullen met de verkeerde dingen. Als ik de verkeerde dingen in mijn bron heb, dan weet ik dat mijn hele leven zuur wordt en dat mijn hele leven verziekt wordt. Zijn er dingen waar je mee af moet rekenen? Zijn er dingen waarvoor je jezelf moet beschermen? Wat gebeurt er op internet als je op internet zit en je krijgt verkeerde beelden? Mag Jezus daarbij komen? Derde. Wanneer het erop aankomt, heb ik opgeschreven. Als het spannend wordt, reageer je dan in de tegenovergestelde geest. Als iemand je uitscheldt, hoe reageer je dan terug? Ik had dit laatst. Ik was aan het zeilen of aan het varen met Agnes in Heeg. Ik zeil graag op het Hegermeer en de Vluze in de zomer. En ik had deze preek voor het eerst gepreekt. En ik werd 's middags gelijk uitgedaagd. Het was gelijk een test. Ik kwam met Agnes aangevaren en er stond veel wind bij de kant, in mijn Heeg. En ik kwam daar en ik zag één gaatje waar de boot toch, dacht ik, nog precies tussen kon. En ik sprong over op de kant en Agnes zat op de boot en er zaten twee vriendelijke, dacht ik, oudere mensen op het einde van de rit van hun leven, zeg maar. En nog voor ik geland was op die kant, begon de man me al uit te schelden. En echt bot. Nou, de Friezen zijn hele lieve mensen. Zijn hier Friezen? Mensen met Friese wortels, echt lieve schatten. Echt waar, ja, echt waar, ja. Het zijn mijn vrienden. Maar deze Fries had iets anders dan ik gewend was, zeg maar. Ik woon daar toch al zo'n 10 jaar. Nog voor ik op de kant geland was. En waarom bederf je ons uitzicht? Dat was eigenlijk het idee, want mijn boot ging daarvoor liggen. Ja, ik zeg maar, hier pas ik nog tussen, anders lig ik daar verderop in de wind. En dan klapt die boot de hele tijd op en neer tegen de kant. Dus ik wil graag hier liggen. Nou, chagrijnig. Oh, ik had dit net gepreekt, een paar uurtjes eerder. Nou, zei ik tegen die man, dan ga ik wel weg. En ik ben gelijk weggevaren. En Agnes die zei, wauw, yes, je doet je preek. Ik vind het wel bijzonder hoe je reageert. Andere mensen die er ook waren op de kant, die waren helemaal stil. En die stonden een beetje verschrikt te kijken over de reactie van die man. En ik dacht nog, oh jongens, voelde me boos worden van binnen. Ik moet je nou zo gewoon met elkaar omgaan? Maar op dat moment, yes, daar komt het erop aan. Niet terugschelden. Geloof je erin? Dat je in de tegenovergestelde geest terug kan reageren? In de zachtmoedige geest? Toch? Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Spreuken 15 vers 1. Ik kan je mooie verhalen vertellen dat het bij mij lukte en ook dat het mij niet lukte. En soms denk je, oh man, ja, hey, rechtse directe. Nou, dat is misschien wat te veel van gevraagd zijn, maar zeker voor mij niet. Maar zegen wie je vervloeken, zegt Jezus. Neemt iemand je jas, geef hem je hemd. Wil iemand je voor een mijl pressen om mee te gaan, ga er twee met hem. Slaat iemand je op de wang, keer hem ook de andere toe. Dat wil niet zeggen dat je moet laten slaan, maar het wil zeggen dat je tegen een overgestelde geest wil reageren. Omdat als je in dezelfde geest reageert van vlees, dan weet je zeker dat er alleen nog maar meer vlees in de ruimte is. Nee, we willen reageren met de Heilige Geest als vlees ons tegemoet komt. En dan gaat het een heerlijke barbecue worden. Ha. Dan gaat het vlees in de hens. En dan zegt hij, wees dan als je vader, want hij laat zijn zon opgaan, zowel over de goede als over de boze. En laat het regen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. En als hij het kan, en we hebben zijn geest gekregen, dan kunnen wij het leren om zoals hem te zijn. Bewaar je hart. Vierde. Ja. Het gaat ergens over, lieve mensen. Morgenochtend, als de wekker gaat, dan komt de test. Of vanmiddag gelijk al. En dan staat er, doe wat je hoort van God. Doe wat je hoort van God. Vanaf de bladzijde van de schrift. Vanaf Genesis 3 is er de uitdaging. Wie zijn het die met God rekening houden en wie zijn het die niet met God rekening houden? Wie is de wijze man en wie is de dwaas? Wie is de zot? En wie is, zeg maar, de zalige rechtvaardige? De rechtvaardigen houden rekening met het spreken van God. Doe het. Het Hebreeuwse woord voor ding is ook het woord voor woord, dabar. Het is hetzelfde woord en dat betekent zowel woord als ding. Met andere woorden, elk woord moet een uitwerking in je leven hebben. En flash it out, zeggen we in het Engels, dat het zichtbaar in je wordt. Wat ik gezegd heb, je hebt het pas gehoord als je het bent gaan doen. Vijfde. Hou je blik op de eeuwigheid. Ga niet op in het tijdelijke aardse, maar verwacht het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid die gaat komen. Kijk door de voorruit van je Ferrari. Geniet van de Ferrari, maar kijk vooruit. En zeg, Heer, ik rij hier in een eerlijke Ferrari of een Saab. Maar ik kijk naar u en ik verwacht uw koninkrijk. Ik verwacht u. Het best is yet to come. God bereidt je voor op een plek straks van regie in het koninkrijk. Als je 5 talenten hebt, ga ermee aan de gang, zodat je straks over 10 steden zult regeren, zegt Jezus. Maar ga niet op in het nu. Kijk naar straks. We kijken vooruit naar de beste toekomst die nog moet komen. En daar zijn een heleboel teksten over die ik aan je mee zou kunnen geven. En dan, als laatste. Nee, ik heb er nog 2. Haha, ik heb altijd te veel. Ben je gestruikeld? Sta weer op. De rechtvaardige valt 7 maal. Spreuken 24 vers 16. Maar hij staat weer op. Hebben jullie van de zomer gekeken naar de Olympische Spelen? Sifan Hassan. Hij heeft gezien. Ik heb een filmpje, we hebben geen tijd. Maar ik heb hem ook niet bij me trouwens. Maar het is misschien goed om nog eens te kijken op het internet. Sifan Hassan die struikelt op de 1000 meter, dacht ik dat het was, hè? De 1000 meter struikelt ze. En ze valt. En ze is aan het rennen in de renbaan. En dan struikelt ze en ze valt. Maar ze staat weer op en ze wint alsnog de race. Ik heb hem opgenomen. Ik heb hem wel eens zien tijdens de preek. Want ik denk, wat een inspirerend voorbeeld voor ons. Ren de wedloop. En als je struikelt, sta weer op. Want de Vader zorgt dat je over de finish komt. Hij houdt rekening met je beperktheid, met je zwakheid. Maar sta weer op, kom weer overeind. Ben je gestruikeld in de afgelopen tijd? Is het weer tijd voor je om op te gaan staan? Zeg, Vader, ik ga weer rennen met u. Ik ben een voorganger, ik kan je vertellen. Ik struikel, ik worstel. Ik heb het moeilijk, ik begrijp dingen niet. En dan ben ik wel eens boos op God. Vader, waarom doet u niks? En God voelt zich dan niet bedreigd, gelukkig, door mijn boosheid. Dan mag ik met hem worstelen. Maar dan struikel ik. Dan denk ik, ik stop ermee als voorganger. Ik trek het niet meer. Ik ben ontmoedigd. En toch elke keer weer. Dan is daar weer een droom van God. Of is daar een impuls van God. Of een krachtstoot van God. Waardoor ik weer overeind wil komen. Uiteindelijk, zegt de tekst. Matteüs 13 vers 43. Zullen de rechtvaardigen blinken. Stralen als de zon. In het koninkrijk van hun vader. Amen. En dan als laatste. Misschien is dit wel de belangrijkste. Omarm je proces. Omarm je proces. Ik denk soms wel eens. Waren we maar als computers. Even. Klep open. Nieuwe schijf erin. Ctrl-Alt-Delete. Zeg maar, de schijf van God, zeg maar, het besturingssysteem van God is al ingebouwd, maar er zijn af en toe nog virussen en er is een virusscanner, de Heilige Geest en Jezus het paswoord om online te gaan bij God. Maar soms denk ik wel eens, waarom waren computers als machines of waren mensen in de gemeente maar als machines? Dan zetten we hem even uit en dan doen we een nieuwe software erin en dan starten we hem opnieuw op en dan is alles in één keer weer goed. Toch? Zoals dat ging vroeger met die computers. Dat is toen, ja, ik ben nog van de tijd van de 286, zeg maar. En daarvoor. Zo deed je dat. Een nieuw besturingssysteem. Nee, het is een proces. En in dat proces, telkens weer opnieuw, wil God in je werken. Dus omarm je proces in de academie van het leven. Ik vond een heel mooie uitspraak van Esther Forsterman. Goede kennis van me op Facebook. Ze schreef van de zomer dit. Embrace your process. God does his biggest work in you privately. So that he can powerfully work through you. Publicly. Omarm je proces. God doet zijn werk, zijn grootste werk in je, in het geheim, in privé. Zodat je tevoorschijn kan komen en zijn kracht door je heen kan komen, publiek. Ongelooflijk. De psalmist die zegt, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Opdat ik uw rechtvaardige verordeningen zou leren. Psalm 119. Niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen, schrijft Jeremia. Wat klaagt een mens in het leven? Ieder klaagt over zijn zonde, maar laten wij onze wegen doorzoeken en doorforsen en ons bekeren tot de Heere. als het verhaal van Job afsluit. En dan zegt hij, Job 42, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn eigen oog u gezien. Zie, Job was al rechtvaardiger dan iedereen op aarde. En oprechter en godvrezender van het kwaad en wijkender van het kwaad als iedereen. En toch overkwam hem een hele erge crisis. Maar het resultaat van de crisis was dat hij God zelf in zijn ellende had ontmoet. Vader, vanochtend zeggen wij, in het proces waarin we zijn, dat we u willen, dat we voor u gaan. En als we zijn gestruikeld, dat we weer op zullen staan. Heer, zoals Sifan Hassan ons voordeed. Heer, zoals we weten, Jezus, dat u met ons in de de wedloop mee rent, Heer, op weg naar de finish. Vanochtend, Vader, zeggen we dat we ervoor willen gaan. En dat we uw discipelen willen zijn in de wereld. En dat we steeds meer en meer en meer zoals Jezus willen zijn. Heer, ons gebed is, Heer, dat we elke ochtend u ontmoeten in de stilte. En dat u ons opzoekt en dat wij u opzoeken. Heer, en dat u ons dan wentelt, Heer. Dat u ons wentelt, Heer, in de olie van uw geest. En dat als we op ons werk komen of op school komen, Heer, dat we ruiken naar Jezus. Heer, ons gebed is, Heer, dat we zullen ruiken naar Jezus. Dat we de geur van Christus zullen zijn. En ons gebed is, Heer, dat we een brief zullen zijn aan onze omgeving. Dat mensen zullen zeggen, look what the Lord has done. He healed my body. He changed my mind. He saved me just in time. Dat zelfs de mensen om ons heen dat zullen zeggen. Heer, dat ze zullen zien dat we niet meer dezelfde zijn. Heer, dat ze zullen zien dat we groeien. Heer, dat we die tere bind van de gerechtigheid worden waar Jesaja 61 het over had. Heer, dat ze in ons uzelf zullen zien. En dat veel mensen om ons heen nieuwsgierig naar u zullen worden. Heer, zoals Mozes nieuwsgierig werd naar u door die brandende braamstruik. Dat wij die braamstruik zullen zijn. En dat u de vlam bent. En ik bid vanochtend, Vader. Kom, Heilige Geest. En laat het maar zien waar u ons in wilt snoeien en doen groeien. Laat het ons maar zien. En we zeggen ja tegen u. We zeggen ja tegen u. Jezus. Amen.